In de vorige editie, de machthebbers, verklaarden we de huidige crisis, de maatregelen en de vaccinatiedruk in het licht van de openlijk uitgesproken ambities van de aardse machthebbers. Psalm 83 bevestigt dat er nu eenmaal vijanden zijn, die plannen beramen en complotten smeden tegen het volk van God. We lezen de woorden uit hun mond. Wij willen in bezit nemen de woonsteden Gods. We weten op basis van 1 Korintiërs 6 dat onder het nieuwe verbond ons lichaam en tempel is van de Heilige Geest. We hoeven dan ook niet verbaasd te zijn dat de huidige aardse machthebbers erop uit zijn om bezit te nemen van onze lichamen. Overheden en werkgevers claimen bijna recht te hebben op onze lichamen en willen bepalen wat er in onze bloedbanen gespoten moet worden. Dit is schandelijk en Efeziërs 5 roept ons op om dit soort werken van de duisternis te ontmaskeren. De almacht van God. De Almachtige is helemaal niet onder de indruk van de plannen van aardse machthebbers. In Psalm 2 lezen we zelfs dat hij lacht en met hen spot. Wat is ons perspectief? Richten wij ons op de problemen en voelen wij ons vooral machteloos? Worden de machthebbers van deze aarde groter en groter in onze gedachten? Zo ja, laten we dan onze aandacht verleggen naar de grootheid van onze God en bedenken dat hij niet in het minst onder de indruk is van hun duistere plannen. Hoe geweldig is dat? Wij hebben een almachtige God. Psalm 36 leert ons dat we niet alleen bij hem mogen schuilen voor goddelozen, maar ook dat we in zijn licht de dingen helder zien. In zijn aanwezigheid vinden we het juiste perspectief op aardse ontwikkelingen. De Almachtige is de schepper van hemel en aarde en heerser van het heelal. Zelfs het smeden en uitvoeren van duistere plannen ondermijnt zijn almacht niet. Hij is, volgens Romeinen 8, zelfs bij macht om alle dingen te doen medewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Dit is een overweldigende, maar wel voorwaardelijke belofte. De belofte is voor hen die hem liefhebben. Liefhebben is een opdracht, en dus niet in de eerste plaats een emotie. 1 Johannes 5 vers 1 tot 5 is treffend. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief die uit hem geboren is. Hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Liefhebben betekent dat we het goede zoeken voor de ander. Dat doen we door Gods geboden te bewaren. En het is aan ons om actief zijn wil te zoeken. Laten we hem liefhebben, zijn woord bestuderen en zijn geboden gehoorzamen. Dat is een levend geloof en tot eer van hem. Op die manier kan hij de duistere ontwikkelingen als instrumenten in zijn handen gebruiken om ons te laten groeien en vrucht dragen. Colossenzen 1 vers 9 tot 14 zegt het zo. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat we dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd, naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Met alle kracht bekrachtigd worden begint bij de rechte kennis van zijn wil en de vastberadenheid om daarin te wandelen. En van daaruit volgen ook weer blijdschap en dankzegging. De kolkende golven. De maatschappelijke ontwikkelingen kunnen verschillende kanten opgaan. Eén mogelijkheid is dat vrijwel iedereen buigt en zich onderwerpt aan het systeem van regelmatige injecties en digitale registratie daarvan. Een andere mogelijkheid, die meer voor de hand ligt, is verzet tegen het systeem. Het deel van de bevolking dat beseft dat we bedrogen zijn, groeit en daarmee groeit ook de omvang van het verzet in de samenleving. In dit scenario zal de komende periode vermoedelijk buitengewoon turbulent worden. Veel gezaghebbende instanties hebben hun macht misbruikt of zijn volgzaam medeplichtig geworden aan de onnodige vernietiging van vrijheid, welvaart, gezondheid en mensenlevens. Wanneer het bedrog volledig aan het licht komt, is het vrijwel onvermijdelijk dat schokgolven van frustratie en woede het land gaan teisteren. Mensen die familieleden zijn kwijtgeraakt, hun partners hebben zien weglopen of hun bedrijven hebben zien instorten, zullen ofwel enorme zelfbeheersing moeten tonen, ofwel reageren met woede tegen de instanties die gefaald hebben in het beschermen van ons land. De overheden die normaliter orde scheppen en houden, worden dan juist het mikpunt van frustratie. Razernij en wetteloosheid liggen voor de hand. Kan hieruit iets goeds voortkomen? Het Koninkrijk van de Heer Jezus. Volgens Colossenzen 1 hebben alle dingen hun bestaan in de Heer Jezus, aan wie is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. De aardse machthebbers hunkeren naar deze macht, maar dat is ijdelheid. Deze macht is gegeven aan Gods Zoon, en Hij zal de volken en einde der aarde als erfdeel ontvangen en in bezit nemen. Gods plan heeft betrekking op het koninkrijk van zijn Zoon. Bij zijn wederkomst gaat de profetie uit Daniël 2 volledig in vervulling, en alle koninkrijken van de aarde waaien dan weg als kaf. En nu al breidt zijn koninkrijk zich uit door zijn discipelen heen. Zij hebben de opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken. Het koninkrijk is het centrale thema in de prediking van de Heer Jezus. Maar waarom horen we daar tegenwoordig zo weinig over? Het evangelie dat gepredikt wordt, is vooral het evangelie van vergeving van zonden en eeuwig leven door geloof in de Heer Jezus. Centraal hierin staat wat mensen ontvangen. Er is weinig aandacht voor wat de Heer Jezus ontvangt. Geloven is gereduceerd tot geloof in zijn sterven en opstanding uit de dood voor ons. Dat is niet hetzelfde als geloven in de Heer Jezus, die vandaag leeft, vandaag gezeten is op zijn troon en vandaag als hoofd van zijn gemeente actieve richting wil geven aan het functioneren van zijn lichaam. Hij is de herder en zijn schapen moeten leren om zijn stem te verstaan. Geloof is nu vaak verworden tot het eens zijn over bepaalde doctrines. Weinigen zijn geoefend in het afleggen van hun eigen leven, het opnemen van hun kruis en het actief volgen van de roepstem van hun verlosser, die ook hun koning behoort te zijn. 2 Korinthe 5 vers 15 zegt dat duidelijk. En voor alle is hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. In plaats echter van te leven als actieve onderdanen van koning Jezus, hebben veel gelovigen hun zekerheden gebouwd op andere zaken, en zijn ze loyaal geworden aan inferieure koningen. Veel van deze inferieure koningen of afgoden worden in hoog tempo ontroond door de crisis waar we in zitten. En dat kan een radicale reset betekenen voor de gemeente van Jezus Christus. De wankelende afgoden. Religie. De apostelen werden door de Heer Jezus uitgezonden om alle volken tot zijn discipelen te maken. De focus van een discipel is om zijn meester te volgen, van hem te leren en uiteindelijk te worden als hij. Dit vraagt volledige overgave en dus vertrouwen, ofwel geloof. Dit betekent onzekerheid. Veel mensen kunnen dit geloof niet opbrengen en hebben de neiging vast te houden aan menselijke systemen van rigide rituelen en afspraken. Conformeer je je aan deze rituelen en afspraken, dan hoor je erbij. Zij die zich hier niet aan houden, vallen er buiten. Dit is wat we religie noemen. Op dit moment worden dergelijke systemen hevig door elkaar geschud. Samenkomen met grote groepen ligt onder vuur. Bovendien zijn de dode systemen niet bij machte om mensen te beschermen tegen de onzekerheden en vragen die aan alle kanten op hen afkomen. Deze bron van houvast en zekerheid droogt snel op. Traditie. Verwant aan het fenomeen religie is traditie. Traditie heeft te maken met hoe we de zaken altijd gedaan hebben. Het gaat uit van de aanname dat wat we in het verleden deden ook werkt in de toekomst. Dit ondermijnt de wil om actieve richting te blijven zoeken en maakt ons moeilijk bereikbaar voor Gods actieve leiding in ons leven. De Heer Jezus verwijt de Farizeeën in Marcus 7 dat hun overleveringen het woord van God krachteloos maakten. De dingen doen zoals we ze altijd gedaan hebben is hetzelfde als onze gang gaan. Volgens Spreuken 22 hoort dit bij de onverstandigen, terwijl de schranderen juist gekenmerkt wordt door de wil en het vermogen om onheil te zien en op basis daarvan af te wijken van een eerder ingeslagen weg. Mede als gevolg van obsessie met hun menselijke tradities herkenden de Farizeeën de Heer Jezus niet als de beloofde Messias. Positie. Religie creëert ruimte voor mensen om zich boven anderen te plaatsen. Zij die zich het beste conformeren aan de eisen van het systeem, verheffen zich boven anderen en verwerven zo een positie. De Farizeeën waren buitengewoon religieus en zeer geobsedeerd door hun eigen positie ten opzichte van anderen. Zij konden daarom hun frustratie over het feit dat mensen de Heer Jezus volgden en bewonderden, niet goed verbergen. De religieuze leiders hadden hun positie lief boven God. Ze claimden veel te weten, maar toen ze de waarheid zelf in de ogen keken, herkenden zij hem niet. Kennis kan opgeblazen maken en een onrechtmatig gevoel van superioriteit geven ten opzichte van anderen. Zij die hun zekerheid halen uit hun positie ten opzichte van anderen, kiezen eerder voor wat hun positie beschermt dan voor de waarheid. Geestelijk leiders die in hun loyaliteit en hun positie de waarheid over de huidige crisis negeren en daarna handelen, dreigen veel schade te berokkenen aan hun volgers. Wanneer de waarheid over de werkelijke aard van de huidige crisis aan het licht komt, raken velen hun positie kwijt. Geestelijke hiërarchie. Sinds de reformatie is het terecht afgegeven op het instituut paus. Echter, velen in de niet-Roomse kerken maken dezelfde fout door toe te staan dat menselijke leiders zich plaatsen tussen hen en de Heer Jezus. Leiderschap hoort dienstbaar te zijn aan de autonome geloofsontwikkeling van de gelovigen. Iedere gelovige dient te leren om zelf zijn stem te verstaan en te volgen. De diverse bedieningen binnen het lichaam moeten gerespecteerd worden, maar we hebben één en dezelfde meesters. We zijn allemaal broeders en zusters, zoals we kunnen lezen in Matteüs 23. Veel geestelijk leiders zwijgen over de crisis. Ze doorzien de ernst en de aard van de huidige crisis niet of zijn doof voor andere waarschuwende geestelijke bedieningen die zij niet als zodanig erkennen of respecteren. Velen prediken daardoor onterecht volgzaamheid naar de aardse overheid, waardoor het vertrouwen in geestelijk leiders waarschijnlijk flink beschaamd wordt in de nabije toekomst. Aardse hiërarchie. Gerechtvaardigd door Romeinen 13 wandelen veel gelovigen in vrijwel blinde gehoorzaamheid en volgzaamheid achter overheden en werkgevers aan. Echter, het woord dat daar vertaald wordt met onderwerpen is hypotasso. Dit betekent in de eerste plaats plaatsen onder. Dit is niet hetzelfde als blindelings gehoorzamen. In Handelingen 5 lezen we dat wij God meer moeten gehoorzamen dan mensen. Hier wordt het sterkere woord peitargeo gebruikt, wat wel meer gehoorzamen of volgen betekent. Gelovigen horen te leven in het koninkrijk van de Heer Jezus en hem boven alles te gehoorzamen en te volgen. Paulus en Petrus waren af en toe ook ongehoorzaam aan aardse overheden in hun dienst aan God. Er staan veel voorbeelden in de Bijbel van mensen die hun overheden niet gehoorzaamden of zelfs omverwierpen in geloof. Zij die Romeinen 13 gebruiken als excuus voor blinde volgzaamheid, zouden de verzetsdaden in de Tweede Wereldoorlog ook als zonde moeten zien. En de antichrist, ook een vorm van overheid, gaan we toch ook niet blindelings gehoorzamen? Jezus zei, zie toe dat niemand u verleide. Door het woord niemand maakte hier geen uitzondering voor overheden en werkgevers. Acceptatie. Doordat de duisternis die de Heer heeft toegelaten zo groot is, hangt aan de zoektocht naar waarheid een zware prijs. Volgzaamheid is de weg van de meerderheid en daarmee van de minste weerstand. De bereidheid om af te wijken levert vaak hoon en spot op, verlies aan acceptatie. De wereldse term mening heeft de Bijbelse term waarheid op grote schaal verdrongen. Het is daarom zelfs onder gelovigen bijna niet meer mogelijk om de alarmbellen over de misleiding te luiden zonder op groot verzet te stuiten. Omdat de drempel om zelf waarheid te zoeken en afwijkende overtuigingen te delen zo hoog is geworden, verkiezen velen de acceptatie door mensen boven de liefde voor de waarheid. Koning acceptatie kan ons alleen niet beschermen tegen de duisternis die zich aan ons opdringt en zal als afgod ontroond worden. Emotie. Paulus waarschuwt ons in 2 Timotheüs 3 dat aan het einde der tijden de schijn van godsvrucht zal samengaan met meer liefde voor genot dan voor God. In hoofdstuk 4 vervolgt hij door te spreken over een verwend gehoor, waardoor mensen de gezonde leer niet meer verdragen. We zien in deze tijd dat gevoelens in de levens van veel gelovigen een dominante plaats hebben. Op Bijbelse waarheden die gevoelens niet strelen, reageren mensen vaak heftig, en ook daardoor wordt het woord van God krachteloos gemaakt. Dit neigt sterk naar afgoderij. Er staat geschreven dat de rechtvaardige door geloof leeft. Gevoelens horen dus niet richtinggevend te zijn. Het maken van een gesneden beeld van een God die altijd glimlacht en ons gevoel altijd op de eerste plaats zet, heeft velen onbereikbaar gemaakt voor de pijnlijke waarheid over de tijd waarin we leven. Emoties zijn bedrieglijk. Het is onmogelijk om de evangelie te lezen en vol te houden dat de Heer Jezus bezig was om iedereen een goed gevoel te geven. Voor zijn discipelen was hij juist vaak streng. De brieven naar de 7 gemeenten in Openbaring bevatten zowel complimenten als harde terechtwijzingen die de gelovigen moesten helpen om verder volwassen te worden en op de smalle weg te blijven. Genade is niet de afwezigheid van oordeel, maar krijgt pas haar volle betekenis in de context van Gods oordeel over wat wel goed is en wat niet goed is. Zijn woord is een tweesnijdend zwaard. De weg terug naar het koninkrijk. Religie, traditie, positie, geestelijke hiërarchie, aardse hiërarchie, acceptatie en emotie hebben een dominante plaats gekregen onder gelovigen en geestelijk leiders. Gelukkig wankelen deze bolwerken door de schokgolven van de crisis. Daarmee is de crisis een middel geworden waardoor afgerekend kan worden met de wijdverbreide afgoderij onder Gods volk. De Almachtige heeft soeverein besloten om alles te plaatsen onder de voeten van zijn Zoon. Zal hij dan nu niet spotten met de machthebbers van deze aarde, omdat juist door hun plannen heen ruimte komt voor een nieuw begin van alleenheerschappij van zijn Zoon in het leven van zijn kinderen? In Matteüs 24 staat geschreven dat het evangelie van het Koninkrijk in de gehele wereld gepredikt zal worden, voordat hij terugkomt. Grijp daarom de crisis vastberaden aan om, als je dat nog niet gedaan had, het Koninkrijk van de Heer Jezus binnen te gaan en alles in je leven te plaatsen onder zijn gezag. Zo ontvangen we alles wat we nodig hebben om zijn koninkrijk te kunnen verkondigen tot aan de einde van de aarde. Zijn koninkrijk komen. Binnenkort verschijnt het 4e deel in deze serie. De aanmoediging. Operatie Leeuw van Juda.